Ons begin staat in de naam van de drie enige God, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 65, daarvan het eerste en tweede vers. Een lofzang, de lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften dag bij dag. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. En wat volgt in vers 1 en 2 uit Psalm 65. In de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij thans belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We stemmen daartoe in met de apostolische geloofsbelijdenis. In aansluiting waarop we willen zingen, gemeente uit Psalm 89, het derde vers. De hemel looft, o Heere, uw wonderen, dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht, daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Psalm 89, vers 3 willen we zingen na de geloofsbelijdenis. Ieder van u spreekt in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing vindt u vanavond in het Oude Testament, in het boek Jozua, waaruit we willen lezen het tweede hoofdstuk. Jozua 2, daar luidt het woord des Heren als volgt. Jozua, nu de zoon van Nun, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden, gezonden van Sittim, zeggende: gaat heen, bezichtigt het land en Jericho. Zij dan gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wier naam was Rahab, en zij sliepen daar. Toen werd de koning te Jericho geboodschapt, zeggende: zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls om dit land te doorzoeken. Daarom zond de koning van Jericho tot Rahab, zeggende: breng de mannen uit die tot u gekomen zijn, die te uw huize gekomen zijn, want zij zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen en ze had hen verborgen. En zeide aldus: er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar zij waren. En het geschiedde, als men de poort zou sluiten, als het duister was, dat die mannen uitgingen. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaagt hen haastiglijk na, want gij zult ze achterhalen. Maar zij had hen op het dak doen klimmen en zij had hen verstoken onder de vlasstoppelen die van haar op het dak beschikt waren. Die mannen nu jaagden hen na op de weg van de Jordaan tot aan de veren. En men sloot de poort toe nadat zij uitgegaan waren die hen najaagden. Eer zij nu sliepen, zo klom zij tot hen op het dak. En zij sprak tot die mannen: ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft, en dat ulieder verschrikking op ons gevallen is, en dat al de inwoners van dit land voor uw aangezicht gesmolten zijn. Want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft voor ulieder aangezicht, toen gij uit Egypte ging. En wat gij lieden aan de twee koningen der Amorieten, Sihon en Og, gedaan hebt, die op gene zijde van de Jordaan waren, de welke gij lieden verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart, en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege ulieder tegenwoordigheid, want de Heere, ulieder God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan, zweert mij toch bij de Heere, terwijl ik weldadigheid aan uw lieden gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis. En geeft mij een waarteken, dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters met alles wat zij hebben, en dat gij onze zielen van de dood redden zult. Toen spraken die mannen tot haar, onze ziel zij voor uw lieden om te sterven, indien gij lieden deze onze zaak niet te kennen geeft. Het zal dan geschieden, wanneer de Heere ons dit land geeft, zo zullen wij aan uw weldadigheid en trouw bewijzen. Zij liet hen dan neder met een zeel door het venster, want haar huis was op de stadsmuur en zij woonde op de muur. En zij zeiden tot hen, gaat op het gebergte, opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten, en verbergt u al daar 3 dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd zullen zijn, en gaat daarna uw weg. Ook zeiden die mannen tot haar, wij zullen onschuldig zijn van deze uw eed, die gij ons hebt doen zweren. Zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlakendraad aan het venster binden, door het welk gij ons zult nedergelaten hebben. En gij zult tot u in het huis vergaderen, uw vader en uw moeder, en uw broeders en het ganse huisgezin uw vaders. Zo zal het geschieden, al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaan zal, zijn bloed zij op zijn hoofd, en wij zullen onschuldig zijn. Maar al wie bij u in het huis zijn zal, diens bloed zij op ons hoofd, indien een hand tegen hem zal zijn. Maar indien gij deze onze zaak te kennen zult geven, zo zullen wij onschuldig zijn van uw eed, die gij ons hebt doen zweren. Zij nu zeide, het zij alzo naar uw woorden. Toen liet zij hen gaan, en zij gingen heen. En zij bond het scharlakensnoer aan het venster. Zij dan gingen heen en kwamen op het gebergte en bleven al daar 3 dagen totdat de vervolgers wedergekeerd waren, want de vervolgers hadden hen op al de weg gezocht, maar niet gevonden. Alzo keerden die 2 mannen weder en gingen af van het gebergte en voeren over en kwamen tot Jozua de zoon van Nun en zij vertelden hem al wat hun wedervaren was. En zij zeiden tot Jozua, zekerlijk, de Heere heeft dat ganse land in onze handen gegeven, want ook zijn al de inwoners des lands voor onze aangezichten gesmolten. Hier eindigt de schriftlezing. Laten wij ons nu verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen bij de bediening van zijn woord. U vergunt het ons in uw goedheid en grote trouw, dat wij voor de 2e maal op deze rustdag in uw huis mogen samenkomen, Heere. En uw woord mag weer verkondigd worden in het midden van de gemeente. Wat is dat een zichtbaar en tastbaar bewijs ervan dat u die God bent die geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar in zijn leven en bekering. Als u daarin geen lust had, Heere, dan zou u ook uw woord niet doen verkondigen. Maar nu hebt u zelf dit middel beschikt en verordend dat het woord van uw genade zou worden bediend, zou worden verkondigd, omdat het u behaagt om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. En wij bidden dat u zo ook in het midden van de gemeente wilt werken. Wilt werken zodat zondaren getrokken worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Dat zij die van verre staan, de schuchteren, de bestreden zielen, dat ze dichter tot u zouden mogen komen. En dat ze zouden mogen bemerken dat u van hen af weet. En zoudt u al de bestrijders nog eens de mond willen stoppen. Want er kunnen bestrijders zijn van buiten en van binnen. Maar u bent machtig om ze de mond te stoppen. Wilt u versterken wat uw hand begon? O levensbron, wil ons allen, groot en klein, uw bijstand zenden. Wil ons ook vanavond inleiden in de heilgeheimen van uw verbond en woorden. Wat zijn wij diep afhankelijk van en aangewezen op de leiding en de verlichting van de Heilige Geest. Heere, dat kunnen wij soms zo gemakkelijk beleiden, maar het is zo waar. Laten we dat ook gevoelen en beseffen. dan zien we biddend op tot u, die door uw geest wilt werken en de dingen van uw woord heerlijk voor ons wilt openleggen. Wat is preken dan gemakkelijk werk en wat valt luisteren dan gemakkelijk? Als u er zelf in meekomt, zoudt u het zo willen maken, heren, op en onder de kansel, dat wij u daarvoor ook de eer mogen geven. U bent het zo eeuwig waard om gediend en om verheerlijkt en om geprezen te worden. Dat u ons daarvan vervullen. En laten we ook in deze avond mogen opmerken dat u in het midden wilt zijn, waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn. Gedenk zo heel deze gemeente. We bidden voor allen die het moeilijk hebben. We bidden voor hen die eenzaam zijn in hun ouderdom, maar ook jonge mensen die alleen staan, die niemand naast zich hebben, geen vriend of vriendin, niemand met wie ze een heel diep en heel persoonlijk contact hebben. Heere, wees u ze nabij en wees hun leidsman. We bidden voor allen die in wegen van beproeving worden geleid. Allen in wie leven het zo stil geworden is. Allen die met een stil verdriet moeten leven. Heere, wilt u ze toch gedenken en bemoedigen. En leer ons om ons kruis achter u de Heere aan te dragen. Heere, wilt u geven dat ook in het midden van deze gemeente ervaren mag worden dat u een hoorder van de gebeden zijt en een helper groter dan onze nood. Het mag een bijzondere week zijn die we zijn ingegaan, als aanstaande donderdag de bevestiging en intrede zal plaatsvinden van de beroepen dienaar des woords, dominee den Butter. En we willen hem en zijn vrouw ook hartelijk aan u opdragen met de bede dat u hem zegenen wilt en tot een zegen wilt stellen als hij voor de tweede maal aan deze gemeente mag worden verbonden. Heer in de hemel, u bent het die tegen uw dienstknechten zegt, kom en hij komt, of ga en hij gaat. En wat mogen we dan opmerken, uw leiding, uw vrijmacht ook in de weg die gij ook met uw kinderen en knechten houdt. Heere, wilt u toch geven dat er ook veel gebed mag zijn. En niet alleen voor de dienaar des woords, maar voor al de broeders van de kerkraad wilt u ze allen ook met wijsheid en liefde en tact en trouw bekleden om hun ambt uit te oefenen. Zoals u het ook van ons verwacht. Wij kunnen soms zo gericht zijn op wat de mensen van ons verwachten. Maar laten wij er meer op gericht zijn wat u van ons verwacht. En wat staan wij dan dikwijls beschaamd. En dat geldt niet alleen voor ambtsdragers, dat geldt voor ons allen als wij zo zoeken te leven. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dan hebben wij toch elke dag veel om aan u te belijden, aan schuld en tekort. Maar Heere, wij bidden dat u dat alles wilt bedekken met dat dierbaar en alles reinigend bloed van de Heere Jezus. En dat u ons in dat bloed ook wilt heiligen en vernieuwen van dag tot dag door uw geest, opdat wij uw beeld mogen vertonen. Dan gaat het goed in de gemeente. Als iedereen het beeld van Christus vertoont. Heere, vervul onze harten dan met de ootmoed, de zachtmoedigheid, de langmoedigheid, de vriendelijkheid die in zo'n uitnemende mate in de Heere Jezus was. Laat zijn geest in ons werken en laat zijn gezindheid in ons zijn. Heren, dan kan het niet anders, dan moet ons vlees meer en meer ten onder gebracht worden. Dat is dat proces van het sterven aan onszelf. En wat doet dat altijd pijn als ons vlees eraan moet. Maar het is tegelijk zo profijtelijk en zo zalig. Heere, leer het ons allen. Leid ons in die weg waarin wij steeds minder worden en u voor ons steeds meer wordt. Dat wij steeds meer waarde gaan zien in de Heer Jezus Christus en in het werk door hem volbracht. Dat wij hem steeds meer nodig krijgen en lief krijgen en leren volgen al de dagen van ons leven. Laat dat in de harten van kinderen en jonge mensen, van volwassenen en ouden van dagen mogen leven. En Heere, dan bidden we dat u ook vanavond ons door uw woord wilt onderwijzen. Wilt u wegnemen wat zou kunnen hinderen of afleiden. Wees ook overal waar uw gemeente samenkomt en waar het woord van u, het evangelie van vrije genade gebracht wordt. We bidden ook om de goede voortgang van het werk van de zending en van evangelisatiewerk. En bidden voor allen die daarin op welke wijze dan ook een plaats en een taak hebben ontvangen. Gedenk aan deze wereld waarin wij leven. Een wereld waarin het steeds donkerder wordt. En die de tekenen van verval en ouderdom vertoont. Het gaat heen naar het einde. Horen wij niet in alles wat er in de wereld gebeurt het geruis van de naderende voetstappen van de Heere Jezus die komt om te oordelen levenden en doden. Laten wij letten op die tekenen van de tijd, die signalen zijn van de naderende wederkomst van Christus. En doe onze harten bereid zijn voor die grote dag. Heere, gedenk aan ons land en volk, zegen onze overheden. En wilt u geven dat er ook gevraagd zal worden naar wat goed en rechtvaardig is. En dat kunnen we alleen maar vinden in uw woord en wet. Zo dragen we ook de koninklijke familie aan u op. Zegent u ze allen. Geef hen genade om dicht bij u te leven. Heere in de hemel, er is zoveel om voor te bidden. En wij leggen al onze noden van persoonlijke aard of van de gemeente of in breder verband voor u neer. We bidden ook voor onze kerken en voor alle arbeid die in de kerken ook door deputaatschappen wordt verricht. De arbeid aan de Theologische Universiteit. Wilt u het alles met uw zegen bekronen? Zeer uw gunst op ons ter neer van boven. En wil ons verblijden door uw grote en goddelijke daden. Heere, u kunt het niet doen om ons. Maar doe het nog om uzelfs willen, tot roem van uw genade en tot heil van onze zielen. Wil ons bidden verhoren, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in de brief aan de Hebreeën. En daarvan het 11e hoofdstuk. Waarin ook de naam van Rachab wordt genoemd in vers 31. Dat is de tekst voor vanavond. Waarin heel de geschiedenis van Joshua 2 wordt samengevat en bezien wordt onder het gezichtspunt van het geloof. Door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Laten wij ter inleiding op de prediking zingen uit Psalm 32, daarvan vers 3 en 4. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden, verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren, gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Vers 3 en 4 van Psalm 32, terwijl tevens uw liefdegaven zullen worden ingezameld. Gemeente, laten wij straks in antwoord op de prediking zingen uit Psalm 130, vers 4. Hoopt op de Heer, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Dat is Psalm 130, het vierde vers, als antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, als wij Hebreeën 11 opslaan, dan vindt u daarin een opsomming van een reeks namen van figuren, van personen uit het Oude Testament, van wie getuigd wordt dat zij door de kracht van het geloof hebben mogen leven. En dat geloof dat strekte zich uit naar de belofte van de Heere, de belofte van zijn heil die ten diepste Christus en het werk door hem volbracht tot inhoud heeft. Maar laat dan de schrijver van de Hebreeënbrief zien, nu stonden deze oud-testamentische vromen nog voor de vervulling van die beloften Gods. En wij staan erachter als we denken aan dat werk dat de Heer Jezus heeft volbracht. En toch worden deze oud-testamentische vromen ons ten voorbeeld gesteld. En de laatste die nu genoemd wordt in deze reeks, de laatste van wie nog iets afzonderlijks wordt vermeld, kan ik beter zeggen, want na vers 31 vindt u nog wel een aantal namen genoemd, zoals van Jefta en Simson enzovoort. Maar de laatste van wie nog iets afzonderlijks wordt vermeld, dat is Rahab de hoer uit Jericho. En langs een wonderlijke weg werd zij gespaard in het oordeel. Werd ze bij Israël ingelijfd en mocht ze de naam van Sions kinderen gaan dragen. We willen samen over deze geschiedenis nadenken. We hebben het gelezen in Jozua 2 en in Hebreeën 11 vers 31 vinden we heel die geschiedenis als het ware onder één gezichtspunt samengevat. Door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen, maar door de Heere gespaard toen zij die verspieders had verborgen, met vrede had ontvangen. Als thema kunnen we dus boven de prediking schrijven: Rahab de hoer door het geloof behouden. Drie gedachten: de oorsprong van haar geloof, de werkzaamheid van haar geloof en de beproeving van haar geloof. Dus Rahab de hoer door het geloof behouden. We letten op de oorsprong van haar geloof, dan op de werkzaamheid van haar geloof en tenslotte op de beproeving van haar geloof. De oorsprong van haar geloof. Gemeente, het is u wel opgevallen dat de apostolische schrijver, Paulus of een andere apostel, in Hebreeën 11... als het ware heel het Oude Testament doorwandelt om één voor één de voorbeelden naar voren te brengen van de Bijbelheiligen die leefden uit de kracht van de goddelijke belofte. Belofte van toekomstige verlossing. En zij hebben eigenlijk de uiteindelijke vervulling van dat alles niet aanschouwd. Zij zijn zonder ons niet volmaakt geweest, zegt de apostel. En daarmee wordt bedoeld dat die nieuwtestamentische godsopenbaring in de Heer Jezus Christus nog zoveel rijker van inhoud is. Die ligt wel in het verlengde van alles wat de Heer ook in het Oude Testament heeft geopenbaard. Maar toch weer rijker van inhoud, omdat het de volkomen vervulling biedt van al datgene wat de Heere in de oud-testamentische bedeling op de wijze van de belofte had voorgehouden. En als wij nu ook vandaag mogen zeggen dat we in die nieuw-testamentische bedeling leven, bij het licht van het Nieuwe Testament, dan mogen we toch wel zeggen dat wij bevoorrecht zijn boven al die Bijbelheiligen van het Oude Testament. Omdat wij meer licht hebben ontvangen. God heeft ons meer geopenbaard aangaande die vervulling van zijn beloften dan aan hen. Dus in die zin geldt dat we meer licht hebben. Maar gemeente, hebben wij ook meer leven? Is er meer geestelijk leven? Dat is eigenlijk de vraag die door de schrijver van de Hebreeënbrief telkens weer bij de deur van ons hart wordt neergelegd als hij zegt, kijk, als dat nu al zo was in het Oude Testament, hoeveel te meer reden hebt u dan om op de Here te hopen? En als ook in de oudtestamentische bedeling de straf niet achterwege bleef op de ongehoorzaamheid en het ongeloof van het volk, hoeveel meer de straf zal hij waardig gekeurd worden die het bloed van de Zoon van God onrein geacht heeft? Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Wordt er bij ons meer gevonden van het steunen op de Here en zijn woord en van het leven uit zijn genade voor zondaren, dan dat wij dat aantreffen bij al die voorbeelden van het Oude Testament? Of moeten wij heel eerlijk zeggen vanavond, dat zijn voor ons ook beschamende voorbeelden en tegelijkertijd voorbeelden van wie we zoveel kunnen leren. Niet zozeer van die mensen als zodanig, maar wel van de weg die de Here met hen gegaan is om ze te leiden tot de zaligheid, waarin zijn heerlijk genadewerk zo schittert. En dat geldt nu ook als we nadenken over Rachab. Wie was deze vrouw? Haar naam is wel bekend, jongens en meisjes, ouderen. Wie kent niet deze Rachab, de hoer, een inwoneres van Jericho? Jericho, dat in de oudheid een bekende en belangrijke stad was, ommuurd met dikke muren. Een handelsstad, welvarend en schoon gelegen in de vruchtbare Jordaanvlakte nabij de Dode Zee. Opgravingen in Jericho hebben zeer oude lagen aan het licht gebracht die sommige archeologen doen zeggen dat Jericho zo niet de oudste, dan toch wel een van de oudste bewoonde steden ter wereld is geweest. Het was een heidense stad waarin afgoden gediend werden. Onder andere ook de maangodsdienst werd daar aangehangen. En van Rachab lezen we nu dat zij woonde op de stadsmuur van Jericho. Zoals wij dijkhuizen kennen die half op en in de dijk gebouwd zijn en met het dijklichaam één geheel vormen, zo had Rachab op de stadsmuur haar woning. En in die woning dreef zij een herberg en tevens, de Bijbel noemt dat er heel eerlijk bij, was zij een hoer. Haar leven was een leven in de zonde, gemeente. Rachab de hoer, zo was ze bekend bij de inwoners van Jericho, zo staat ze te boek in de Bijbel. Zo wordt ze getekend in haar schandelijk leven. Maar des te groter wordt nu het wonder dat een heidense vrouw die midden in de zonde leefde door God getrokken wordt en door Gods genade behouden wordt. Zij komt niet om met Jericho, zo lezen we het in Hebreeën 11. En hoort u daar de verwondering in doorklinken, want het was nu alleszins te verwachten. Niet alleen dat de inwoners van Jericho met die stad zouden moeten omkomen, maar zeker dan zo iemand als Rachab. Maar nu klinkt die verwondering door in onze tekst, als hier staat, door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Terwijl zij dat net als de rest van Jericho zeker had verdiend. Hoe kan dat dan, vraagt? Hoe kan dat dat Rachab niet is omgekomen? Het geheim daarvan wordt ook in onze tekst verklaard. Door het geloof. En onder geloof wordt hier niet verstaan een aangepraat geloof of een nagepraat geloof, maar het ware zaligmakende geloof dat de Here zelf door zijn Heilige Geest in het hart van de uitverkorenen werkt als vrucht van de prediking van het evangelie. Zoals zondag 7 van de catechismus dat ook zo prachtig omschrijft. De Heilige Geest Ook dat vaste vertrouwen in het hart gaat werken door het evangelie. Maar zo vraagt u zich af, hoe komt iemand dan aan dat ware zaligmakende geloof? En voor u is de vraag nog belangrijker, niet zozeer hoe kwam Rahab eraan, maar hoe kom ik eraan? Gemeente, is dat voor u ooit een vraag geworden? Hoe moet ik ooit zalig worden? Hoe moet het met mij ooit goed komen? Dat ik niet zal omkomen met deze wereld die in het boze ligt en ik lig er middenin. Hebt u er ooit over nagedacht dat de Heer Jezus ergens zegt dat hoeren en tollenaren u zullen voorgaan in het koninkrijk? Zolang wij denken wij zijn gelukkig zoveel beter dan Rahab de hoer, dan staat u er buiten. Dan zegt de Heere, hoeren en tollenaren zullen u nog voorgaan. Want dan denkt u dat u zo dat koninkrijk kunt binnengaan omdat u een net mens bent in uw eigen ogen. Een net kerkmens die in zulke grote zonden niet leeft. Nou, u begrijpt natuurlijk wel, gemeente, dat als er van Rahab wordt gezegd wat haar levenspraktijk was, dat dat niet in de Bijbel staat als een aanbeveling. Maar als een waarschuwing, daar hoef ik toch niet over uit te wijken. Hoewel er in deze tijd met allerlei vrijheden op seksueel gebied enzovoort alle aanleiding toe zou zijn om daar ook uitvoerig met u over te spreken. Maar laat ik dat nu vanavond laten rusten. Ieder begrijpt dat wel. Dat het geen aanbeveling is zoals Rahab heeft geleefd. En dan, als u dan denkt van ja, maar in zulke grote zonde leef ik niet. Dan zeg ik vanavond, dan heeft God u daarvoor bewaard, ziet u dat? Maar meen nu toch niet dat de Heere net de kerkmensen zaligt? Nee, alleen arme zondaren die het zelf alles verbeurd hebben. En als u zo iemand bent, dan zegt u vanavond als Rahab kon zalig worden, dan is er voor mij ook nog hoop. Want ik ben niet beter dan zij, ik sta niet boven haar. Maar heb net als zij vergeving en genade nodig. En u gaat het wonder zien dat Gods goedertierenheid er nu juist op gericht is om zulke mensen, hoeren en tollenaren, die roepen, o God, wees mij zondaar genadig, om die te trekken, te lokken, te zaligen. Ik ben gekomen, zegt de Heer Jezus, niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Hoe kwam Rahab aan dat ware zaligmakende geloof? Wat was daarvan de oorsprong? Wel, de oorsprong ligt in God. Dat is het eerste wat we daarvan moeten zeggen, gemeente. Zij was voorwerp van Gods verkiezende liefde. De Heere had het op haar gemunt om haar als een vuurbrand uit het vuur te rukken. Maar de weg waarlangs die verlossing haar deel werd, is die van het geloof. En nu is het niet allereerst aan ons gegeven om een blik te slaan in het boek van Gods verkiezing. En in het boek des levens van het Lam. Maar de Heere heeft ons dat andere boek gegeven om er veel in te lezen. Zijn heilig woord, zijn geopenbaarde wil, waarin hij bekend maakt dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar in zijn leven en bekering. En daartoe doet de Heere nu ook dat evangelie verkondigen. En door de werking van zijn geest gaat de Heere dan het geloof in het hart werken, waardoor u zich vanuit het besef van uw verlorenheid leert vastklampen aan de belofte des levens. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Ja, zo was het ook bij Rahab. Want we hebben dat gelezen in Jozua 2, wat zij daar zegt tegen die verspieders die ze op het dak verborgen heeft. Wij hebben gehoord dat de Heere de wateren van de Schelfzee uitgedroogd heeft voor uw lieder aangezicht. Op de een of andere manier is dat bericht ook tot Jericho doorgedrongen, dat wat 40 jaar geleden heeft plaatsgevonden. De doortocht door de Schelfzee. En Dan merken wij nu dus dat dat niet onopgemerkt is gebleven, maar dat ook de omwonende volkeren daarvan gehoord hebben en hebben moeten zien dat Israëls God toch wel een heel bijzonder God is, een machtig God. Een God die bij machte is om zijn volk uit te redden en voor hen een weg te banen van verlossing daar waar menselijke ogen geen weg zien. En dat hebben ze nu ook in Jericho gehoord. We hebben gehoord dat de Heere de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft voor uw lieder aangezicht toen gij uit Egypte ging. En wat gij gedaan hebt aan die twee koningen van de Amorieten, Sihon en Och. En al die grote daden van overwinning en verlossing die de Heere voor u bereid heeft. Hebben we van gehoord, zegt Rahab. Als een zaadpluis is die goede tijding, als door de wind meegevoerd en beland in de akker van haar hart. En daar ontkiemd en wortel geschoten en opgeschoten. En dan kan Rahab ook zeggen, dat staat in vers 9, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat ulieder verschrikking op ons gevallen is en dat al de inwoners van dit land voor ulieder aangezicht gesmolten zijn. Een wonderlijke ontdekking voor die beide verspieders, denkt u niet, die daar in haar herberg onderdak hebben gezocht. Ze hebben waarschijnlijk deze plaats uitgekozen omdat het niet zou opvallen. Het huis van Rahab herbergde vaker gasten. Nu zij zijn gekomen als spionnen om de stad en de omgeving te verkennen. En jullie begrijpen ook wel, jongens en meisjes, dat spionnen natuurlijk altijd heel goed moeten uitkijken. Dat ze zichzelf niet verraden en dat ze niet in handen vallen van de vijand. Ze hoeven niet te rekenen op begrip of medewerking. En zo zijn deze spionnen ook naar die herberg van Rahab gegaan. Maar nu ontmoeten ze daar tot hun verrassing een vrouw die het voor hen opneemt. En die blijkt te staan aan de kant van Israël. En dat vanwege de God van Israël. Want zij zegt in vers 10. Wij hebben gehoord dat de Heere de wateren van de Schelfzee uitgedroogd heeft. En dat gold inderdaad voor alle inwoners van Jericho. Die hebben dat allemaal gehoord. Maar zij kon ook zeggen, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. Hoort u wel, daar spreekt ze vanuit haar persoonlijke overtuiging. Dat gold nu alleen voor Rahab. Dat was voor haar nu een rotsvaste overtuiging geworden. U moet er maar op rekenen dat het eerst niet zo was. Maar nu is dit in haar gaan leven. Ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. Ze had anders leren denken over God. Vergeleken met de God van Israël zijn al die afgoden die daar in Jericho gediend werden helemaal niets. En daarom beleidt ze dat eigenlijk ook als zij vervolgens tot die verspieders zegt dat de Heere ulieder God een God is boven in de hemel en beneden op de aarde. Wat erkent ze daarmee? De heerlijkheid en de grootheid en ook de macht van de God van Israël. En wat vallen die afgoden van Jericho daarmee dan in het niet? Die zijn helemaal niets vergeleken met die God die hemel en aarde vervult. Wonderlijke zaak, gemeente. Deze verspieders die van Jericho en hun inwoners toch helemaal niets te verwachten hadden, die treffen daar midden in een heidense stad, in een herberg van bedenkelijke reputatie, een vrouw aan die God vreest. Zomaar in stilte heeft de Heilige Geest die zaadpluis van het woord doen ontkiemen in haar hart. Zouden we Rahab hier niet kunnen vergelijken met Lydia, de purperverkoopster uit Thyatira, van wie ons in Handelingen 16 staat beschreven dat de Heere haar hart heeft geopend onder de prediking van Paulus, zomaar in stilte. Haar hart werd geopend zodat zij acht gaf op hetgeen door Paulus gesproken werd. Ze ging anders luisteren. Ze mocht zich zalig luisteren aan de woorden die van zijn lippen vloeiden. Ten diepste is dat de bediening van de hoogste profeet en leraar op wiens lippen genade is uitgestort. Daar mocht ze zich zalig aan luisteren. Zo bij Lydia, zo ook bij Rahab. Dat hele kleine zaadje in Rahabs hart was een zaad der wedergeboorte, waaruit geloof en bekering uitgroeiden. Gemeente, dat is nou Rahab, die zo diep in het Oude Testament, in die hele vroege geschiedenis, leefde, toen er nog maar zo weinig geopenbaard was van God en van zijn grote daden. En die leefde diep in het heidendom en in de duisternis en in een zondig leven. Maar zo ging het in haar hart leven. Dat is nou Rahab. Wat is dat zaad van het evangelie dan toch kiemkrachtig. Maar gemeente, mag toch ook vragen, hoeveel van dat goede en van dat kiemkrachtige zaad, van dat kostelijke zaad, heeft de Heere al gestrooid op de akker van uw hart? Hoe vaak hebt u dat goede gerucht al vernomen over de grootheid van Israëls God, van zijn machtige daden en van zijn bereidheid om zondaren zalig te maken? Hoe vaak hebt u al niet de prediking van het evangelie mogen beluisteren, de oproep tot geloof en bekering gehoord, de kenmerken van het geloof horen verklaren, de lokstem der goddelijke liefde gehoord, de welgemeende waarschuwingen vanuit het woord beluisterd? En wat heeft dat nou voor vrucht achtergelaten, gemeente? U wilde toch niet zeggen dat u bij dat alles onberoerd bent gebleven? Dat is toch een kwalijke zaak, een zeer bedenkelijke zaak. Iets om alleen maar heel bedroefd over te worden. En als dat zo zou zijn, gemeente, en als het anders is, ja, dan moeten we tegelijk ook weer zeggen, wat is dat dan Gods heerlijke genade? Dat het de Heere behaagd heeft om ook zo in uw of in jouw hart te willen werken. Eén ding wordt ons duidelijk ook vanuit deze geschiedenis, vanuit het Oude Testament, die in Hebreeën 11 voor ons wordt belicht. Dat ook voor ons vandaag geldt. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord God. Er is immers voor u ook geen andere weg. Tot God en tot de kennis der zaligheid. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Gemeente, wij hebben nagedacht over de oorsprong van haar geloof. In de tweede plaats staan we stil bij de werkzaamheid van het geloof. Het is toch zo dat uit de vruchten de echtheid van het geloof blijkt. Toon mij uw geloof uit uw werken. Wel gemeente, dat kunt u rustig aan Rahab vragen. Toon mij uw geloof uit uw werken. Want ik hoef u toch niet uit te leggen dat toen de Heere in haar hart ging werken, dat zij haar zondige praktijken niet langer vol kon houden. Er kwamen andere werken, goede werken die uit het geloof voortkomen, die naar Gods wet zijn en die tot zijn eer zijn. En het verbergen van die verspieders en het hen uitgeleide doen van die verspieders die zij met vrede heeft ontvangen, dat zijn nu de werken van haar geloof. Het is opmerkelijk dat dan ook de persoon van Rahab door de apostel Jacobus wordt genoemd als een voorbeeld om aan te tonen dat het geloof nooit zonder werken is. Dan noemt hij niet alleen Abraham, maar ook in Jacobus 2 vers 25 en desgelijks ook Rahab de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest als zij de gezondenen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten. Dat blijkt uit de vruchten van het geloof, de echtheid van het geloof. Toon mij uw geloof uit uw werken. Dat kunnen we dus aan Rahab vragen. Kunnen we dat ook aan u vragen, gemeente? Kunnen we dat ook aan jou vragen? Wat voor vruchten vertoont de boom van uw of jouw leven? De Heer zoekt naar de vrucht, niet naar een hoop bladeren. Onze boom, onze levensboom vertoont misschien genoeg bladeren van godsdienst en van uiterlijke zaken die allemaal keurig in orde zijn. Maar de landman zoekt naar de vrucht, de geestelijke vrucht van geloof en bekering. Het geloof dat door de liefde werkt. Het geloof werkt. En altijd door de liefde. Als de liefde er niet in wordt geproefd, nou dan mist het wezenlijke. Want de liefde is toch de eerste vrucht van de Heilige Geest. Rachab heeft de verspieders met vrede ontvangen. Daar ziet u de werkzaamheid van haar geloof. Zij heeft begrepen dat deze mannen de verkenners waren van het volk Israël. Die kwamen om het land in bezit te nemen. En Jericho zou de eerste stad zijn die ze in handen zouden krijgen. Moet je zulke mannen met vrede ontvangen? Dat zou je niet verwachten. Je zou toch zeggen, dat zijn toch de vijanden van je eigen volk. Ze komen om je eigen land en om je eigen stad in te nemen. Moet je die met vrede ontvangen? Dat heeft ze toch gedaan. En daaruit blijkt dat haar hart helemaal is ingewonnen voor de Heere. En dat ze niet langer staat aan de kant van Jericho. Dat moet vergaan. Maar dat ze staat aan de kant van Israël en Israëls God. Daarom staat haar besluit vast. Zij zal de verspieders helpen, verbergen en niet uitleveren. Voor haar staat vast dat Jericho zal vallen. Die andere inwoners hebben misschien gedacht, nou, we hebben zulke dikke muren. Daar zijn we voorlopig wel veilig achter die muren. Er is nog nooit één vijand geweest die deze muur omver heeft gekregen. En dat zal dat groepje aanmächtige Joden toch ook niet lukken. Maar voor Rachab stond het vast. Dat Jericho zou vallen. Voor haar stond ook vast. Ze beseft er iets van. Dat het vreselijk is om te vallen in de handen van de levende God. Maar ook dat het heerlijk is om te mogen horen bij het volk van God. Beseft u dat ook, gemeente? Vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God. Onze God is buiten Christus een verterend vuur. Beseffen wij er iets van? Beseffen wij er ook iets van hoe heerlijk het is om bij dat volk van de Heere te mogen horen? Wel gelukzalig is het volk welks God de Heere is. Wel nu, met Jericho kan ze niet meer leven. En bij Israël kan ze zich niet rekenen. En toch kan ze het niet laten om genade te smeken. Daar ziet u nu ook de werkzaamheid van haar geloof. Nu dan zweert mij toch bij de Heere, terwijl ik weldadigheid aan ulieden gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis, en geeft mij een waarteken. Met Jericho kan ze niet meer leven. Bij Israël kan ze zich niet rekenen. En die nood drijft haar uit naar de genadetroon. Zij ziet hierin de enige weg ter ontkoming. Het moet bij Israëls God vandaan komen. Dat ziet ze goed, gemeend. Ziet u het ook? Ten diepste, dat is dan het Nieuw Testamentische licht dat mag vallen over deze bladzijde van het Oude Testament. Gaat het hier om het werk van Christus. Er is immers geen zaligheid buiten Christus om. Die het voor een schuldig volk heeft verdiend. En daarom is het pleiten bij de genadetroon toch ook altijd een smeken om de genade die in Christus is. Hij heeft het verworven voor alles missende zondaren. Maar wat heerlijk dat ik u deze zaligmaker ook mag voorstellen en mag aanprijzen en aanbieden als een algenoegzame zaligmaker. Die alles heeft wat u mist en die ook alles geeft wat u van hem smeekt. Herkent u zich in dat smeken om genade? Is dit misschien ook uw beeld of jouw beeld dat u met de wereld niet meer mee kunt? maar u bij Gods volk niet rekenen kunt. Dreef dat u uit naar Gods genadetroon. Werd het ook uw gebed, geef mij Jezus of ik sterf. Rachab heeft door het geloof die verspieders met vrede ontvangen. Ze heeft ze geholpen, ze verborgen, ze heeft de soldaten van Jericho op het dwaalspoor gebracht en dan laat ze de spionnen ontsnappen. Maar eerst laat ze hen beloven, nee, sterker nog, ze laat hen zweren bij de Heere dat ze aan haar weldadigheid zullen doen. Nu, dat willen die verspieders inderdaad zweren. Maar ze verbinden er wel een aantal voorwaarden aan. De eerste is dat ze aan haar venster het scharlakensnoer moet bevestigen. De tweede is dat ze haar familie in haar woning moet samenbrengen. En dat deze verspieders vrij zijn van hun eed als een familielid zich buiten die woning bevindt en omkomt. En de derde voorwaarde is dat ze deze zaak niet te kennen zal geven, niet zal verraden. Als dat zou gebeuren, dan zouden deze verspieders zich ook ontslagen houden, weten van het houden van die eed. Dus als aan één van deze drie voorwaarden niet is voldaan, zullen de verspieders niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor de rampzalige gevolgen ervan. Nu is het duidelijk wat met deze voorwaarden is bedoeld. Dat haar hele familie in haar huis moet samenkomen. Dat betekent dat ook alleen dat huis van Rachab de hoer gespaard zal blijven. En dat het voor hen niet op een andere plaats is te zoeken of te vinden. En dat ze deze zaak niet te kennen mag geven, niet mag verraden, dat is ook duidelijk. Dat dat een voorwaarde is, wil Rachab ook gespaard worden. Maar wat wordt nou bedoeld met dat eerste, dat ze dat scharlakensnoer aan haar venster moet binden? Was dat zomaar een snoer? Was dat misschien het touw waarlangs ze de mannen langs de stadsmuur aan de buitenkant naar beneden had laten gaan? Was dat een snoer wat er zomaar lag? Of dat de verspieders aan Rachab gegeven hadden als een herkenningsteken? Er worden wel verschillende verklaringen van gegeven, gemeente, maar de beste verklaring lijkt mij toch nog steeds deze. Dat we hier moeten denken aan een scharlakensnoer dat als een soort uithangsbord fungeerde bij haar herberg. Waar Rachab voorheen haar zondige praktijken uitoefende. Door dit scharlakensnoer was dit huis herkenbaar voor bezoekers met oneerbare bedoelingen. Het scharlakensnoer is dus het reclamebord van Rachab als hoer. In Jesaja 57 vers 8 wordt ook op soortgelijke wijze gesproken over gedenktekens die men aan hun huizen aanbrengt voor het leven in de zonde. En dat scharlakensnoer, dat moet nu verwijderd worden en op een andere plaats gehangen. Het mag niet meer dienen om uit te nodigen tot de zonde. Het moet gehangen worden op een plaats waar niemand in Jericho het kan zien. Maar waar wel de Heer het kan zien. Aan haar venster, de buitenkant van de muur. Door haar venster ziet ze uit over de weg waarlangs de verspieders zijn gegaan. De weg waarlangs straks Israël zal komen om Jericho in te nemen. Maar dat is de weg waarlangs de Heere komt ten gerichte. Door dat venster ziet ze uit. En aan dat venster moet ze het scharlakensnoer bevestigen. Gemeente, dit is ook een daad van het geloof. De werkzaamheid van haar geloof komt dan ook hierin uit dat het snoer werd verhangen. Ze hangt het nu uit naar de kant van waar ze de Heere verwacht. Als een belijdenis van haar zondig leven. Ze stalt haar zondig leven voor de Heere uit. Zal zij niet iets van beleefd hebben van wat David later in Psalm 32 vertolkt? Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daad. Ze laat het allemaal aan de Heere zien. Dat scharlakensnoer, daarmee stalt ze haar hele verzondigde leven voor het aangezicht van de Heere uit. Ziet u dan wel, gemeente, dat het ware geloof en de ware bekering altijd hand in hand gaan. Je hebt tegenwoordig zoveel mensen die hebben de mond altijd vol van het geloof. Maar je hoort ze nooit over de bekering. Maar is het niet schriftuurlijk, voluit schriftuurlijk om te zeggen dat het ware geloof en de ware bekering altijd hand in hand gaan? Dat is als een Siamese tweeling is wel eens gezegd, die je niet van elkaar kunt scheiden. Waar de een is ook de ander en waar de ander is ook de een. Het scharlakensnoer aan haar venster gebonden is als een zichtbaar teken van haar oprecht berouw, waarmee ze de Heere te voet wil vallen. En zie, dan is er voor de grootste van de zondaren bij de Heere vergeving en wordt een Ragab met allen die achter dat teken van het scharlakensnoer schuilen behouden door het geloof. Hier is een parallel aan te wijzen, gemeente, met de huizen die in de paasnacht van een teken waren voorzien. Dat is dan ook nog maar 40 jaar geleden. Als we ons verplaatsen in deze geschiedenis in Joshua 2, dat is het eigenlijk nog maar 40 jaar geleden. Dat die uittocht plaatsvond en dat de Heere aan zijn volk Israël de opdracht had gegeven om hun huizen van een teken te voorzien. Van het scharlakenrode bloed dat aan de deurposten gestreken moest worden. En alleen als de engel des Heren, de verderfengel, dat bloed aan de deurposten gestreken zag, dan zou die verderfengel aan dat huis voorbij gaan. Maar anders niet. Als daar Israëlitische gezinnen zijn geweest die de hand gelicht hebben met dat voorschrift van de Heren, die gedacht hebben, ach, kan ook wel zonder dat bloed. Die hebben de verderfengel in hun huis gehad. Maar de Heere zegt, als ik dat bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. Dan is de dood immers al in die woning geweest. Dan is het paaslam plaatsbekledend in de plaats van die eerstgeboren zoon gedood. En dat is nu zo'n duidelijke heenwijzing naar het werk van de Heere Jezus, de eengeboren zoon van God, die als een paaslam voor zijn volk is geslacht. En wat is het nu noodzakelijk dat dat bloed ook aan de posten van ons hart en huis gestreken wordt. Dat wij dus door het geloof leren verstaan dat wij niet anders dan alleen schuilend achter het bloed van Christus vergeving voor onze zonden kunnen vinden en de vernieuwing van ons leven. Zo wijst ook dit scharlakensnoer dat als een teken aan Ragabs huis gebonden werd naar dat dierbaar bloed van de Heere Jezus. En dan geldt om Christus wil, die heerlijke belofte van de Heere, al waren uw zonden als scharlaken, al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. Zo is er ook voor Ragab, die dat scharlakensnoer schuldbelijdend aan haar venster bindt, ontkoming. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden, mijn boze daden, gij naamt ze gunstig weg. Gemeente, is nu ook vandaag de enige weg. De grond voor de zaligheid ligt in dat werk van Christus, in het borgbloed van de Heere Jezus. Maar willen we daar deel aan ontvangen, dan moet ook in uw leven, om zo te zeggen, het scharlakensnoer verplaatst worden. Gemeente, wij leven van nature allen, niemand uitgezonderd, achter het zondeteken. Ons levenshuis wordt immers hierdoor gekenmerkt dat wij als Adams kinderen het scharlakensnoer van onze verdorven natuur aan de deur hebben gebonden. Alle zonden mogen immers bij ons binnenkomen zonder bezwaar. Maar er moet verandering komen. Bekering. Het scharlakensnoer moet bevestigd worden aan het venster, waardoor u uitziet naar de komst van de Heere en waardoor u uw zonden aan de Heere beleidt. Als u met de Heere en zijn komst geen rekening houdt. Als u er geen rekening mee houdt dat u eens voor die God moet verschijnen. Nou, dan kunt u net zo rustig doorleven als al de inwoners van Jericho deden. Maar met welk gevolg? Maar dat is dan uw verantwoording, gemeente. Maar als er een heilige onrust is geboren en u het niet langer kunt uithouden en u rekent met zijn komst en met zijn recht, dan kunt u niet rustig doorleven. Dan komt er een zoeken en zuchten, een smeken om genade en een breken met de zonde. U wordt het eens met de Here en dan wordt het snoer verhangen. Het scharlakensnoer, eens teken van Rahab's zondig leven, wordt nu gebonden aan het venster, het teken van oprecht berouw en verootmoediging voor de Here. Een teken van haar bekering en een zichtbaar bewijs van haar pleiten op genade. Ze heeft voor Jericho en daarmee ook voor zichzelf geen hoop. Maar ze kan alleen hopen op de genade van God. Daar is dat scharlakensnoer gebonden aan haar venster ook een teken van. Want nu is de belofte van haar redding er immers aan verbonden. Als u nou dat scharlakensnoer aan uw venster bindt, hadden de verspieders gezegd, dan zul je behouden worden. Dan zul je met Jericho niet omkomen. Dus de belofte van haar redding is eraan verbonden. Waarop ze nu ook pleiten mag. Ten diepste pleiten op de genade die in Christus is. En gemeente, dat heeft nu nog nooit één zondaar te vergeefs gedaan. Dat is nu geloofswerk, geloofsbeoefening. En daarom staat haar naam als een lichtend voorbeeld in de Bijbel geschreven. Ter navolging. Maar het derde waar we bij stil willen staan, nadat we gelet hebben op de oorsprong van haar geloof en de werkzaamheid van haar geloof, dat is de beproeving van haar geloof. Ik meen niet dat het nu allemaal vanzelf verder verloopt, alsof er meteen een zoete rust in het hart is die door geen enkele rimpeling meer wordt verstoord. O nee, dan komen voor Rahab nog heel moeilijke dagen. Zij is, zo moet u maar denken, een eenling geworden in Jericho. Door de liefde gedrongen heeft ze haar familieleden gewaarschuwd en die bij haar in huis genomen. Daar ziet u maar weer dat genade gunnend maakt. Ze kan niet laten om hen die haar lief zijn te wijzen op de naderende ondergang van Jericho, die hoe dan ook komt. En ze roept haar familieleden op om de toekomende toorn te ontvlieden. Ze is er vast van overtuigd dat er maar één weg is om die toekomende toorn te ontvlieden. En dat is door schuldbelijdend te vluchten tot de Heer. Als zij ziet op zichzelf en op haar zondig leven, gemeente, dan is er geen hoop. Maar als ze ziet op dat scharlakensnoer, dat nu als een zichtbaar onderpand van Gods belofte aan haar raam wappert, dan gloort er hoop en geloof in haar hart. Want dat scharlakensnoer is nu toch ook gesteld tot een teken dat haar huis gespaard zal blijven. Jazeker, de dienstknechten van Jozua hebben het haar gezegd. Die dienstknechten, die, zo mogen we ook zeggen, ten diepste in dienst staan van de God van Israël. Ja, maar hoe zal Jozua zelf erover denken? Dat weet ze niet. En Jozua kent ze nog niet. Zal Jozua haar wel echt sparen? Zal de Heere haar wel echt sparen? Zou het wel echt waar zijn wat die verspieders hebben verteld? Ze zal toch niet bedrogen uitkomen? Is er geen valse hoop gewekt? Ze kan toch ook geen rechten laten gelden? Zulk soort vragen en zulk soort gedachten, zouden die niet door haar heen gegaan zijn, gemeente? In de dagen die volgden, hoe zal dat geweest zijn? Ze ziet uit door dat venster. Maar wat ziet ze nog van die verlossing die haar beloofd is? Herkent u die vragen, gemeente? Ook in uw eigen hart. Als u uitziet naar de vervulling van Gods woord. Zijn het niet de vragen van die leven in het hart van degenen die hoop hebben gekregen op grond van de belofte van het evangelie, door de dienstknechten van de meerdere Jozua hen verkondigd. Hun hart werd verruimd en er kwam hoop en uitzicht. Maar Jozua zelf kennen ze niet. Ze kennen de Christus nog niet als hun borg en zaligmaker. En dan gaan de binnenpraters zich roeren. Zouden ze zich toch niet vergist hebben? En zo blijven ze tussen hoop en vrees. Vrees als ze op zichzelf zien. Hoop als ze zien op dat zichtbaar teken. Dat spreekt van oprechte verootmoediging. En dat spreekt van goddelijke belofte. Rachab moet nu ook door de beproeving heen nog veel leren. Wordt al Gods werk niet beproefd? Gemeente, is het niet zo dat waar de Heere werkt ook beproeving volgt? Rachab moet ook door de beproeving heen nog veel leren. Zij moet nog Jericho uitgeleid worden en Israël ingelijfd worden. Daar is in haar hart de aanvang van het geestelijke leven, maar in de voortgang wordt het geloof beproefd en in die weg gesterkt. Want nu moet ze ook leren om het echt helemaal aan de Heere over te geven. Zij zat misschien uit te kijken. Is de tijd nu nog niet gekomen? De tijd van de verlossing? Zit u er ook naar uit te kijken misschien? Maar de Heere komt niet op onze tijd. Hij komt op zijn tijd. En dat is altijd de beste tijd. Indien hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen. Wacht op de Heere, God vruchtenschaar. Houd moed. Hij is getrouw. De bron van alle goed. Zo verstrijken de dagen. Tot de dag aanbreekt dat ze in de verte de Israëlieten aanziet komen. En wonderlijk, dan duurt het nog 7 dagen. De eerste dag trekken de priesters met de heilige ark rondom de stad. En daarachter de strijdbare mannen van Israël. Zullen ze nu de stad gaan bestormen en alleen haar huis ontzetten? Nee. Niets van dat alles. Ze ziet die stille optocht rond de stad. En ze hoort het geluid van de shofar van de ramshoren waarop geblazen wordt. Maar meer gebeurt er eigenlijk niet. Ook Israël moet leven door het geloof. Als ze zo rondom de muren van Jericho trekken, dat is ook voor Israël natuurlijk een zaak geweest van geloofsbeoefening. En misschien ook tegelijk geloofsbeproeving. Want al Gods kinderen moeten leren dat het is niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En zo gaat het 6 dagen achtereen. Die optocht, die rondgang rond de muren van Jericho, de priesters met de ark voorop, het blazen op de ramshoren, de strijdbare mannen van Israël erachter. En daar blijft het dan bij. Ze ziet nog niet één steentje uit de stadsmuur vallen. Als een begin of zo van de verwoesting van Jericho. 6 dagen achtereen wordt het geloof beproefd. De gespannen verwachting wordt op de proef gesteld. Het zijn dagen waarin de vragen zich in Rachabs hart opgestapeld zullen hebben. Want zij ziet nog niets, nog helemaal niets van die toekomstige en haar beloofde verlossing. En als de verlossing uitblijft, wat kunnen de binnenpraters zich dan roeren? Die hebben het hoogste woord. Je hebt je zeker vergist en het wordt toch niets. Rachabs geloof wordt beproefd. Maar die stille optocht van het volk Gods rond Jericho's muren was toch tegelijk ook als een oproep aan haar. In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn. De 7e dag breekt aan. En dan trekt de stoet 7 maal rondom de stad. En toen de priesters bliezen op de ramshorens en het volk juichte, toen vielen de muren van Jericho. Die dikke muren, die onneembare vesting, Die dikke stadsmuren waarachter het volk zich veilig waande. Ze zijn gevallen zonder dat er enig wapentuig tegen in aanslag was gebracht. Het werd één grote puinhoop. Of niet? Nee. Kijk eens goed. Te midden van die puinhopen van Jericho's muren blijft één huis recht overeind staan. Als door een wonderlijke kracht gespaard, alsof iemand zijn hand eromheen gelegd heeft. Zo blijft dat ene huis op Jericho's muren staande. Een huis waar een scharlakenrood snoer aan het venster is gebonden. Als het teken van behoud. Rahabs geloof werd beproefd, maar niet beschaamd. En tenslotte rijk bekroond. Ze heeft niet te vergeefs op de Heere vertrouwd. Schep daar moed uit. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Schep er moed uit, u die vanavond zo dicht bij haar kon gaan staan. Alsof uw eigen levensbeeld getekend werd. Want de Heer is vandaag nog diezelfde God. Die zich in Christus ontfermt over elk die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Is het dan ook niet veelzeggend dat Rahab in het volk van Israël werd opgenomen en door haar huwelijk met een man uit Juda, een van de stamhoofden, zelfs mocht worden tot een stammoeder van Christus? Zo komt haar naam ook voor in het geslachtsregister van de Heere Jezus. Uit haar nageslacht is later Boas voortgekomen, die de vader is van Obed, de vader van Isaï, de vader van David, de voorvader van Christus. Zo werkt de Heere in Rahabs leven door. En dan zien we ook dat al de weldaden haar geschonken, ten diepste ook haar alleen maar geschonken konden worden om Christus wil. Om Christus wil alleen. Kon ook een Rahab de hoer zalig worden. Om Christus wil alleen is de Heere ook vandaag voor u een God van volkomen zaligheid. Hij zal uw hoop, hoe zwak of bestreden ook, niet beschamen. Amen. Samen danken en bidden. Laat dit ons amen mogen zijn op de prediking, Heere. Het gebed, zo doe Hij ook aan mij. Zoals U zo wonderlijk hebt gewerkt in het leven van Rahab en Uw genade verheerlijkt. Heere, doe zo ook aan ons, voor het eerst of bij vernieuwing. En laten wij ons dan ook geheel en al aan U de Heere mogen toevertrouwen. De lokstem van Uw liefde heeft ook vandaag weer mogen klinken. in het midden van de gemeente. U hebt uw liefde arbeid aan ons ten koste gelegd. En u zoekt naar de vrucht. Wilt u zelf die vrucht bewerken, Heere? U wilt er ook om gebeden zijn. Geef ons zomaar veel werkzaamheden bij de troon van uw genade. Wilt u zelf het gepredikte woord met uw gunst en zegen achtervolgen? Gedenk ons in de week die we zijn ingegaan. Sterk ieder van ons tot zijn of haar dagelijkse taken. In het arbeidsproces of in het gezin. Als de kinderen weer naar school gaan, wilt u ze allen zegenen en in uw hoede nemen. Neem ons allen in uw hoede voor de tijd en voor de eeuwigheid. Aanvaard onze dank, Heere, voor wat u ook in deze ogenblikken gaf. Neem nog genadig weg wat niet was naar uw reine wil. En wil ons bidden en danken verhoren. In die biddende en dankende hoge priester aan uw rechterhand verhoogd, die gij altijd hoort. Amen. Gemeente, laten wij nu onze slotzang gaan zingen uit Psalm 87. Daarvan het vierde en vijfde vers. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft, hen tellen als bij Israël ingelijfd. En doen de naam van Sions kinderen dragen. Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. 4 en 5 van Psalm 87. Althans, heen in vrede en ontvang met biddende harten de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.